Een goedenavond, dames en heren. Welkom iedereen. Mijn naam is Oscar Rietkerk. Ik ben vanavond de voorzitter bij deze informatieavond over de Molenkamp in Zeegse. Iedereen hartelijk welkom hier in de zaal. En ook kijkers via internet. Al hartelijk welkom. Ik wil benadrukken dat het vanavond om een informatieavond gaat. En er kunnen vragen gesteld worden, vooral vragen ter verduidelijking. Het is niet de bedoeling om een politieke discussie te gaan voeren. Het programma is als volgt. Eerst zal Henk Kostmeijer, de wethouder, een korte inleiding geven. Waarna de heer Paulusma en mevrouw Nauta een presentatie zullen geven over de plannen. En we beginnen in feite bij het plan zoals dat in oktober in deze raad is behandeld. En gaan vanuit daar kijken wat er in de tijd tot nu allemaal gebeurd is en aangepast is. Dus het woord is aan wethouder Kostmeijer.
Ik zal het niet in de war gooien. Wat mij betreft even heel kort van mijn kant een korte introductie. We hebben inderdaad op 12 oktober hier in de Raad het voorontwerp bestemmingsplan gehad. Daar is behoorlijk over gediscussieerd in de Raad. Er zijn zienswijzen ingediend uit, zeg maar, omwonenden, betrokkenen, waar ook het een en ander over is opgemerkt. En de initiatiefnemer, familie Damen, die heeft op basis daarvan ook gezegd van, nou, dan moeten we kijken in hoeverre we kritiekpunten, aanwijzingen, hoe we die mee kunnen nemen in het verder ontwerpen van het plan. En dat heeft in ieder geval geleid tot een bijstelling van het plan. Ik denk dat daar de presentatie voor vanavond ook voor bedoeld is, om u kennis te laten maken met die bijstellingen. En dan te kijken van in hoeverre dat nog beter binnen de kaders past zoals die zijn aangegeven. Als college zijn we daar ook over geïnformeerd en hebben gezegd van, nou, de plannen zoals ze nu liggen is in ieder geval heel verstandig om daar vanavond een informatieavond over te organiseren. Zodat al die wijzigingen ook in ieder geval kenbaar gemaakt zijn. En dan zullen we ons ook naar aanleiding van het verloop van deze avond ook als college erover buigen en in samenspraak met de initiatiefnemers en hun adviseurs gaan kijken welke processtappen er dan in het vervolg gezet zouden moeten gaan worden. Dus ik zou zeggen, ik moet nog even volpraten dat meneer Paulusma dan het woord over kan nemen. Hij is zover. Dan zou ik zeggen van, dat is mij betreft de korte inleiding mijnerzijds van waarom we hier vanavond bij elkaar zitten.
Goed, ik heb een losse microfoon. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. En ik hoop dat u niet teleurgesteld bent, want ik zag op internet dat Piet Paulusma hier vanavond zou staan. Sorry, het is niet eens mijn broer, maar ik ga vanavond ook niet voorspellen. Inderdaad, ik ga vanavond proberen het plan uit te leggen. Ik ben Riep Paulusma. Ik sta hier eigenlijk namens Henk Dame. Henk Dame is nog steeds, om elk misverstand uit de wereld te gaan, is nog steeds eigenaar van het hotel en ook eigenaar van de Molenkamp. De Fletcher Group, zoals die nu geïntroduceerd wordt, heeft de exploitatie gekocht. Dus met andere woorden, als het over het bestemmingsplan gaat, als het over de huizen gaat, dan is Henk Dame nog steeds ons aanspreekpunt en is ook mijn opdrachtgever. Ik sta hier ook eigenlijk namens het ontwerpteam, wat vanavond een beetje een afgeslankte vorm hier is. Het bureau Kalsbeek, Sibiel en Cor hebben hard aan het plan gewerkt. Het bureau Bleker en Nauta, Anneke die zal straks nog aan het woord komen, die hebben het landschap voor hun rekening genomen. En vanavond is ook aanwezig Dick Dijkstra van de Rekron, die ons ook ondersteund heeft in de verdere planvorming. Ze zitten in de zaal en ze zullen ook bij het beantwoorden vragen indien nodig, zullen ze mee kunnen doen. Wat we willen laten zien in de komende 30 minuten is, zoals al geïntroduceerd is wat we zeg maar vanaf oktober vorig jaar aan voortschrijdende inzichten hebben gehad, deels verbeterende inzichten, en wat we daarmee hebben gedaan. Hoe gaan we dat doen? Deze agenda, die heeft u gehad. We proberen vanuit het vertrekpunt en de momenten van inzicht proberen we naar de presentatie van het feitelijke plan te gaan. En aansluitend aan het verhaal van Anneke probeer ik dan te reflecteren ten opzichte van de zienswijze, ten opzichte van wat we met de Raad hebben besproken of wat er in oktober is besproken, wat er met het plan is gebeurd. Dat doen we dus in eerste instantie via de 12 oktober van vorig jaar. Dit is het plan zoals u het kent. De getallen zijn er overgenomen. Dit was het plan zoals de Raad heeft vrijgegeven voor inspraak. Als ontwerpteam hebben we de raadsvergadering teruggekeken en hebben we de waarschuwing die eigenlijk vanuit de raadsvergadering ging, hebben we zeer ter harte genomen. We zijn ons bewust dat de Raad het wel heeft vrijgegeven voor inspraak, maar dat daarmee nog niet voldoende draagvlak voor het plan was. Als we de raadsvergadering even als vertrekpunt nemen en de inspraak erbij betrekken, dan zijn er in totaal op het hele plan 10 zienswijzen binnengekomen. 5 zienswijzen zijn door instanties aan ons medegedeeld of aan u medegedeeld, aan de gemeente medegedeeld. Die instanties die hebben aandachtspunten opgeleverd die voor de verdere planuitwerking wel de aandacht verdienen, maar die vanavond verder geen informatie of geen verdere toelichting behoeven. Waar ik wel bij stil ben staan, dat zijn de particulieren of de omwonenden die hun zienswijze hebben ingeleverd. Die zienswijzen waren veelomvattend, maar ik heb ze geprobeerd in een aantal hoofdgroepen te rubriceren. Ik besef dat ik daarmee de zienswijze natuurlijk tekort doe, maar ik heb ze geprobeerd in een aantal hoofdstukken samen te vatten. Een aantal zienswijzen ging over de ontsluiting. De ontsluiting aan de Schipborgerweg, zoals die deels aan de Schipborgerweg zat en deels aan de Akkerweg zat, waar bezwaren tegen waren. Ook de afsluiting van de Akkerweg richting de Zeestersteeg was een punt waarin veel zienswijzen over binnen zijn gekomen. De rechtsongelijkheid, ook een thema tijdens uw vergadering in oktober, is ook door de omwonenden opgepakt, maar is als een zienswijze ingediend. En dan ging het met name over de woninggrootte of over de verruiming van het seizoen. De permanente bewoning, ook een thema wat al eerder hier aan de orde is geweest, maar ook daar in de zienswijze van de particulieren heeft dat heel veel aandacht gekregen. De kaalslag, de vistas die in het vorige plan zaten van Noordpeil, die leverden mooie zichtlijnen op, maar betekent ook veel dat er veel bomen weg zouden gaan. Ook daar zijn zienswijzen op binnengekomen. En de ongerustheid daarover. De druk op het milieu. Met de verruiming van het seizoen, maar ook het aantal mensen wat toeneemt en het aantal woningen wat er wordt gebouwd, waren de zienswijzen die zich zorgen daarover uiten. Het parkeren. Het parkeren is een groot thema en blijft ook een thema. En viel in de zienswijze eigenlijk viel uiteen in een aantal aspecten. Het parkeren op het terrein, op het recreatiepark, zoals dat bedacht wordt. Maar ook het parkeren bij het hotel kwam naar voren. En de algemene ongerustheid over het parkeren aan de Schipborgerweg. Deels thema's die binnen het bestemmingsplan passen, deels aspecten die buiten dit bestemmingsplan vallen, maar weer in de kleine kernen valt. Maar wel een punt wat we echt gewoon ter harte moeten nemen en hebben genomen. Uiteindelijk, als we even vanuit het ontwerpteam naar deze zienswijze kijken, dan blijkt het dat de waarschuwende vinger vanuit de Raad helemaal in de zienswijze terug was gekomen. Met andere woorden, er was een soort inzicht zo van ja, we moeten met een planaanpassing komen. We kunnen niet schaven, we moeten rigoureus kijken wat we met deze bezwaren en zienswijzen moeten doen. Vanuit het feit dat er in die tijd de zienswijze nogal wat tijd vroegen, hebben wij de tijd aangegrepen om dit aspect ook een verbeterd inzicht te krijgen voor wie doen we nou eigenlijk, het park. Dus we hebben de 5000 adressen van het Golden Tulip Hotel, van de bezoekers die daar in de afgelopen jaren zijn geweest, hebben we door laten lichten door Smart Agent. En uiteindelijk komt daar een soort gastenprofiel uit van de gast die dus in het hotel kwam. En op deze aspecten heb ik hem geprobeerd daar te kenschetsen. Wat we daarmee doen, is dat we in ieder geval, of wat we daarmee ontdekten, was het beeld van de gast die wij voor de recreatiepark zouden willen, dat die eigenlijk ook in het hotel komt. Dus dat er een naadloze aansluiting zat tussen het gastenprofiel van het hotel, wat we dus kunnen meten, en het gewenste gastenprofiel van de woningen. Het advies van de Rekom. Ook een manier om in de tijd van de zienswijze tot een verbeterd inzicht te komen van ja, hoe ziet die markt er nu uit en zijn we echt op het goede spoor met de gedachten die we hebben. Dus we hebben de Rekom gevraagd om een analyse te doen van wat er in Nederland aan de hand is of wat er in Drenthe aan de hand is. Ook in trefwoorden hebben we geprobeerd om dat te schetsen, maar uiteindelijk zegt de Rekom van joh, we hebben het aanbod in Nederland van recreatiewoningen groeit. En de vraag naar recreatiewoningen of naar overnachtingen groeit ook. Maar het aanbod groeit sneller dan de vraag. Dat betekent dat je eigenlijk naar wat je ook doet, dat je onderscheidend vermogen moet kunnen leveren. Nou, het onderscheidend vermogen dat kun je dan uiten in de vraag van meer beleving, meer generatierecreatie. En dat zijn allemaal vragen die samen te vatten zijn onder het onderscheidend vermogen wat de Rekom ons adviseert. Doe iets bijzonders. En doe dat consequent. En toen hebben we ook de vraag aan de Rekom gesteld van ja, maar hebben we dan ook de juiste dingen in handen? En daarvan heeft de Rekom ook gezegd van ja, je hebt hier een unieke locatie, je hebt hier een unieke combinatie van lodges en een hotel. Dus wat ons betreft heb je alles in handen om dat onderscheidend vermogen te kunnen maken. Nou, met deze, eigenlijk op deze verbeterde en voortschrijdende inzichten hebben we het plan, zijn we naar het ontwerpteam, heeft het ontwerpteam deze voortschrijdende inzichten meegenomen en hebben we geprobeerd het plan aan te passen. En dat is behoorlijk aangepast. En Anneke gaat nu het landschapsplan uitleggen, Anneke Nauta. En we zullen nadien zullen we dan even evalueren wat er dan met de zienswijze en de bezwaren is gebeurd. Wil je dat ik bedien of bedien jezelf?
Ja, ik denk dat ik maar hier probeer. En als ik te veel wegloop, dan kan ik alsnog dat dingetje nemen. Juist. Moet er iets aan? Mooi knopje, oké. Okay. Goed. Ik zal proberen in een aantal snelle penstreken het plan neer te zetten. Moet ik dit ook nog even? Ergens berichten. Oh, gaat het snel.
Ja.
We doen het tegelijk, dat is niet handig. Ik wil beginnen met het beeld wat bij het voorontwerp is gepresenteerd als de visie. Wat willen we bereiken? Dat is eigenlijk ook wat het bureau Noordpeil als belangrijkste idee neerzet. En dan zie je het terrein van de Molenkamp liggen. Aan weerskanten zijn natuurgebieden. Je hebt aan de ene kant het heidegebied, aan de andere kant het stroomdallandschap. Zeg maar het beekdal van het Zegerseloopje, maar als zijtak van de Drentse A. En die visie, waar die zegt je moet eigenlijk een relatie leggen over dat terrein. Nou, dat is denk ik een heel sterk beeld en dat zou je ook, dat moet je hoe dan ook vasthouden, denken wij. De relatie zie je hier ook op deze dia met van het terrein met het hotel moet goed gedaan worden. Ja, het gekke is dat ik dan dus niet zie wat er achter me gebeurt. Juist. Maar ten opzichte van het voorontwerp is er wel wat veranderd. Wij zijn namelijk eigenlijk aan de slag gegaan met een veel beter beeld te krijgen van wat er aan bomen op dat terrein staat. Dat is commentaar wat uit de raad is gekomen, maar het is eigenlijk ook iets wat wij als ontwerpers heel erg belangrijk vinden. Dus dat je weet, je komt op een terrein, je hebt dingen die je daar kan gebruiken en gebruik dat dan ook goed. Dus het eerste wat eigenlijk is gedaan bij de nieuwe fase van het maken van voorontwerp naar het nieuwe ontwerp is een inmeting van het terrein waarbij alle grote bomen zijn ingemeten en waarbij ook een onderscheid is gemaakt tussen loofbomen, naaldbomen, want dat is wel degelijk een punt natuurlijk van discussie geweest. Die beplanting die op die terrein staat is niet een natuurlijke beplanting, maar het is wel een beplanting die ook in de omgeving aanwezig is. Niet natuurlijk, maar het zijn wel, je hakt toch niet zomaar aan bomen, want bomen brengen wel degelijk gelijk sfeer en hebben ook wel, al is het een beperkte, natuurlijke waarde. zeker heeft natuurlijk alle, zeg maar, de loofbomen die er staan, de eiken, en dat zijn voornamelijk eiken. Ja, dat zijn toch dingen die je niet zomaar weghaalt en waarvan wij vinden dat je dat in het plan moet gebruiken. En dan zijn we niet de enige. Dat is, zeg maar, het heeft een ecologische betekenis. Dus ga daarin wees daar zuiniger op dan in eerste instantie de bedoeling was. Wat je ook kan zien als je naar deze tekening kijkt, is dat er een heel groot verschil is tussen noord en zuid op het terrein. Hè, dat er echt aan de bovenkant, zeg maar op het beeld wat u ziet, heel veel bomen staan. Aan het zuidelijk gedeelte eigenlijk veel minder. Maar dat is ook iets wat in het plan veel beter tot uiting zou moeten komen, denken wij. Oh, nou gaat het goed. Ja. Dus die visie die getoond is, denken wij dat je die eigenlijk ontzettend letterlijk zou moeten nemen. En dat je op het terrein, u ziet hier al eigenlijk het ontwerp verschijnen, dat wij zeggen we willen die relatie tussen de hei en, zeg maar, het stroomdallandschap willen we heel letterlijk nemen en daar ook over dat terrein een soort corridor leggen. Ecologisch, maar ook vooral visueel. Iets wat ruimte maakt op in dat huisjescomplex, wat gewoon natuurlijk toch best een vol geheel is. Dus ruimte, en die is heel erg letterlijk, zoals het op de visie getekend is, van de ene hoek van het terrein waar ruimte is naar de andere hoek van het terrein gelegd. De ene kant het ene landschap en de andere kant het andere landschap. Dan ontsluiting. Ten opzichte van het voorontwerp is dat ingrijpend veranderd. We zijn afgestapt van de akkerweg als ontsluitingspunt. De akkerweg halen we eigenlijk buiten het plan, blijft een rustig versmald weggetje. Maar de ontsluiting is nu helemaal vanaf de Schipborgenweg. Dat heeft een groot voordeel. Je hebt eigenlijk één duidelijke entree waar je binnenkomt. Maar het was voor ons ook een voordeel dat je die weg kan gebruiken om die corridor die we zo maken duidelijk te begrenzen. Dus die weg ligt langs de middenzone, die open middenzone waar ik het net over had. Aan de noordkant, Zegersteeg, is een nooduitgang gepland. Dus je kan ook daar het terrein af, maar de hoofdingang ligt duidelijk aan de zuidkant. Je komt binnen op de weg en je gaat naar je huisje door ergens een zijweggetje te nemen waar staat waar je heen moet. Het is een heel eenvoudig systeem. Dan zijn er, met behulp van de bestaande bomen die er zijn, kan je eigenlijk een hele hoop sfeer al brengen, maar je hebt meer nodig om op dat terrein sfeer te brengen. We hebben gezegd, we maken eigenlijk drie sferen en daarbij gebruiken we de situatie die we aantreffen. Je hebt een eerste kant, zeg maar die middenstrook, waar we heel graag die heide in verder binnen willen brengen. In ieder geval aan de zuidkant zal het heel goed kunnen lukken, want daar is het heel erg open. Meer naar het noorden, meer naar het stroomdallandschap wordt het misschien wat moeilijker, maar het moet in ieder geval wel een ecologische zone worden. En dan hebben we, wat ik net zei, aan de noordkant dus veel bomen, daar is het wat bosrijker, zal het beeld ook bosrijker zijn. Aan de zuidkant is het wat opener. We maken eigenlijk aan de noordkant, zeggen we, een sfeer van bos, varens, dus bomen waaronder varens staan, hè, dus een beetje bosrijke sfeer. En aan de zuidkant, waar veel meer licht is, gaan we met een gras-kruidenmengsel de sfeer maken. Dus we willen dat die huisjes in een natuurlijke setting staan. Ja, dus ze staan echt in de natuur. Als ik inzoom op het plan, en ik zal het zo meteen, we kunnen het misschien ook nog wel even hier voorzetten, dan zie je eigenlijk dat we dus aan de noordkant, wat ik al zei, dat bosrijke maken, maar aan de zuidkant zetten we ook, want we moeten toch kappen om die huisjes neer te zetten, gaan we extra bomen bijplanten. We zetten in totaal 50 huisjes op het terrein neer, 50 woningen. Aan de ene kant van de middencorridor hebben ze in één richting en aan de andere kant hebben ze een iets andere richting. Ze worden allemaal van de noordkant via het noordweggetje ontsloten. Dus ze zijn op het zuiden gericht, op de zon. Ze hebben aan de zuidkant privacy en aan de noordkant worden ze ontsloten. We hebben natuurlijk ook nodig, zeg maar, als je van noord naar zuid gaat, dat je privacy maakt tussen die verschillende rijtjes. Dat doen we door middel van beplanting. En dat doen we ook door middel van wat hoogteverschillen maken. Dus we zetten er wat ruggetjes tussen. Ik zal dat zo meteen, want we hebben een paar prachtige 3D-beelden van wat we ons daarbij voorstellen bij dat plan. zal ik laten zien hoe dat dan in zijn werking gaat. Die ruggetjes, nou, dan moet u denken, dat is ongeveer een meter. Daar kan de auto eigenlijk, is daarmee uit beeld. En nou, hagen, dan denken we eigenlijk aan Drentse krent. Hè, dus het sortiment wat we hier ook in de omgeving hebben. Ik ga naar de sfeerbeelden. Prachtig, sfeerbeelden. Dit is eigenlijk een sfeerbeeld als je vanaf het... Ik zal kijken of ik dat aan kan wijzen. Ja. Je komt vanaf het zuiden aan. Je rijdt dus de ingang door en dan heb je aan de ene kant die heide die we in ons hoofd hebben om te maken. En aan de andere kant links van je liggen huisjes die je nu niet ziet. Maar rechts voor je zie je de huisjes aan de overkant van de hei. En u ziet eigenlijk dat we die ontsluiting... Ik heb net gezegd, we komen dus niet via de akkerweg binnen. Maar je komt dan gewoon binnen en we willen eigenlijk een heel smal, in sporen... Een weg aanleggen. He, dus met open verharding ook, zodat er sporen ontstaan. Het moet echt de natuurlijke sfeer uitademen. U ziet hier ook, wat ik net noemde, die hagen van krent tussen de huizen, om zeg maar de verschillende huisjes van elkaar te onderscheiden. U ziet ook dat we bestaande beplanting zoveel mogelijk integreren. Dus zit vooral aan de achterkant. Dus achter het beeld, maar u ziet hiervoor dus een aantal huisjes neergezet. Volgende beeld. Ander beeld. We rijden iets verder door. En dan ziet u een zijweg waar je inrijdt als je naar huisjes gaat. En u ziet ook... Oh, juist. Dat we ontzettend ons best hebben gedaan om de auto's uit beeld te krijgen. Dus die... Er is ten opzichte van de huisjes een soort, in de architectuur van de huizen is ook een schot, een houten schot, een houten schutting mee ontworpen, waar de auto's achter staan. En die jongen die de 3D-beelden heeft gemaakt, die zei, ik moet toch even iets laten zien ervan. Dus ik piep er even uit, maar daarachter staat de auto. Wat u hier ook ziet... Och, mensen. Dat zijn die ruggetjes waar ik het over had. Hè. Dus we komen binnen, we gaan naar de voordeur van het huis en aan de zuidkant het terras. Maar hier zit dan weer het volgende rij huizen die weer vanaf die kant worden ontsloten. We planten nieuwe bonen, zei ik al. U ziet hier ook het gras kruidenmengsel. Hè. Dus het is heel natuurlijk, wordt een paar keer per jaar maar gemaaid. Dus die huisjes staan echt in de natuur. Nieuwe bomen, dan hebben we het over eiken, we zetten dan geen naaldhout natuurlijk meer. We proberen dan beplanting in te brengen die hier ook van nature thuis hoort. Daar heeft de provincie Drenthe heeft prachtige lijsten waar je gebruik van kan maken. Dus hebben we het over wilde kers, eik, lijsterbes, berk, dat soort bomen. Nou, deze hebben we net al een paar keer gehad, maar nu moet die echter zijn. Dit is een beeld van wat noordelijker in het gebied. En hier beginnen we dus eigenlijk in die sfeer van varens onder de bomen te komen. De woningen, Cor Kalsbeek kan straks misschien bij vragen daar nog wel wat meer over vertellen. Ik wil een paar dingen over zeg maar in tint en materiaalgebruik. We hebben zoveel mogelijk ons best gedaan om die heel goed in die sfeer, in die gewenste natuurlijke sfeer te brengen. Het is ook de bedoeling om heel milieubewust te bouwen. Dus dat is in het materiaalgebruik, maar ook in de manier waarop het gemaakt wordt. Zoveel mogelijk buiten het terrein en op het terrein in elkaar zetten. Dus houten huizen zijn het. Als we wat verder inzoomen, ziet u hoe dat in zijn werk gaat. We hebben... De huisjes zijn iets opgetild ten opzichte van het maaiveld. Ze hebben een veranda. Ze hebben een overdekt terras voor een deel. En een terras duidelijk afgekaderd is van de plek waar ze staan. Dat is ook dus de bedoeling om zeg maar, de leefruimte zoveel mogelijk bij dat huis te houden. En eigenlijk alleen maar in die natuur met konijnenpaadjes te werken. Dus ze staan echt in de natuur.
Ja. Zal ik verder gaan?
Ja, ik ben inderdaad zover dat jij kan. Ja,
hartstikke mooi.
Nu komt het verhaal van, wat is nou het verschil ten opzichte van de vorige?
Oké. heb hem weer aanstaan, hè? Ja, ik hoor mezelf. Oké. Nog even terug naar het beeld van de huizen van Cor en Sibylle Kalsbeek, die hier heel erg hard aan hebben gewerkt. Duurzaamheid is zo'n containerbegrip wat we elke keer per project weer anders proberen in te vullen. Wat we hier proberen is in ieder geval, en dat heeft Anneke ook al gemeend, dat we in ieder geval geprobeerd hebben de duurzaamheid in de materialisering te gaan zoeken. Daar worden ook vanuit de provincie, ook in die zienswijze, worden daar strenge eisen aan gesteld. Dus daar hebben we... Daar zullen we in de verdere uitwerking van het project zullen we daar bepaalde keuzes in moeten maken, maar ook willen maken. Daarnaast is het zo dat duurzaamheid je ook kan zien van hoe ga je met het landschap om. En dat is al eerder gezegd, het worden prefab bouwsystemen, met andere woorden, je probeert zo min mogelijk het huidige landschap, wat we als kansrijk, als waardevol zien, proberen we daar te sparen. We hebben expres gekozen voor een moderne vormgeving. En dat heeft wel een aantal redenen die ook vanuit het verbijzondere, het onderscheidend vermogen ingegeven zijn. Maar ook vanuit de randvoorwaarden die waren meegegeven. We zijn op zoek gegaan of vooral Cor Kalsbeek heeft ernstig gestudeerd, moet ik zeggen, op hoe kan ik met de gegeven randvoorwaarden de woning compact maken, conform de programma's van een Fletcher Group maken. Maar hoe kan ik hem ook zo maken dat de definitie van het gebouwde oppervlak, wat in de bestemmingsplan zo'n hekelpunt is, dat we daar zoveel mogelijk binnen kunnen blijven. En als ik er buiten moet gaan, dan zo weinig mogelijk. Maar ja, als je naar het huis kijkt, dan zou je ook nog die doos verdraaid erop kunnen zetten en heb je nog minder gebouwd oppervlak. Maar uiteindelijk willen we ook mooie dingen maken en willen we dingen maken die aansprekend zijn. En om die plasticiteit te bewaren van de woningen en om met die woningen ook op het terrein, als er toch 50 staan, om daar speels mee te kunnen omgaan, hebben we voor deze bouwvorm gekozen. Dus, en dan doe ik ook met name op de gebouwde verdieping. Het zijn dus moderne woningen waarmee we hopen dat onderscheidend en denken, dat onderscheidend vermogen op termijn te kunnen blijven maken. Die 50 woningen die al eerder genoemd zijn, dit zijn de afmetingen die we hier zitten. Dit zijn de aantallen. Maar uiteindelijk gaat het erom, van hoe gaan deze aantallen nu en de verdeling van de huisjes, hoe gaan die nou ten opzichte van het vorige plan werken? Hier staan ze naast elkaar. U ziet het huidige plan in de eerste kolom en daarnaast het voorontwerp van het bestemmingsplan zoals het in oktober gold. U ziet ook de verschillen. Ik heb ook handouts liggen, dus u kunt ze straks ook meekrijgen. Ik heb trouwens begrepen ook van Frank dat de presentatie morgen al digitaal beschikbaar komt. Het zijn veel getallen, maar een paar dingen wil ik stilstaan. Op de compacte bouwwijze hebben gekozen, hebben we heel erg geprobeerd die oppervlaktes om daar handen en voeten aan te geven. En dat heeft dus geresulteerd dat 85% van de woningen voldoet binnen de 66 vierkante meter blijft van het verblijfsrecreatieterrein zoals dat geldt sinds februari vorig jaar. Hè? Toen hebben jullie het vastgesteld. 15% lukt niet. Dat zijn die 4 woningen van 8 personen en 4 woningen van 12 personen. Die kunnen we onmogelijk, zelfs met een dubbele bediening, kunnen we voor die groep mensen woningen maken die binnen de huidige bestemmingsplan eisen zouden kunnen vallen. Dat is voor die 15% van de woningen dus niet gelukt. Maar ik wil wel toch nog een paar getallen ter illustratie van het zweet wat de architect hier heeft gekost. We hebben er echt over gezeten. We hebben 900 vierkante meter minder bebouwd oppervlak ten opzichte van het vorige bestemmingsplan. We zijn met de gemiddelde omlaag gegaan en we hebben de maximale bouwhoogte aangehouden. We hebben geen bijgebouwde bouwen en we hebben de auto's in het zicht, maar ook weer uit het zicht, dus eigenlijk indirect uit het zicht gehaald. We studeren nog op kelders, maar dat telt in de definitie van het bebouwd oppervlak niet mee. Dit is het vergelijk als het over gewoon de harde aantallen van de woningen gaat. Maar het vergelijk van het ruimtegebruik, dus even niet naar de woning, maar puur van hoe zijn we met de ruimte omgegaan. Nou, Anneke heeft het voor een deel al gezegd. De toegang tot de lodges is veranderd. Die is van de Schipborgerweg. Het niet integreren van de Akkerweg was een belangrijk thema ook. En ook daarin hebben we gezegd, we gaan de Akkerweg niet integreren in het plan. We gaan er zelfs een groene zone opleggen, waardoor hij wordt versmald, waardoor het parkeren op een eventuele Akkerweg niet eens meer kan. Hij zal natuurlijk nooddienstenproof moeten worden, maar we gaan hem versmallen en we gaan daar een groene struiken in voeren, zodat er een goede groene barrière komt tussen de Akkerweg, de bewoners aan de Akkerweg en het plan. De calamiteitsontsluiting, nou, dat zag u in de eerdere schetsen met de rode pijltjes. Die komt op de Zeegse Steeg in plaats van indirect op de Schipborgenweg. Logischerwijs, als je minder woningen maakt, maak je meer groen. Dus dat sommetje is snel gemaakt. De bomen, het ruimtegebruik met de bomen. We gaan heel anders met de bomen om. En het parkeren, dat blijft geforceerd. Eén auto per huisje. En de extra huisjes of de extra auto's die eventueel bij sommige huisjes komen te staan, die zullen opgevangen moeten worden op het hotel en worden ook opgevangen op het hotel. Als je nu al deze wijzigingen ziet en je gaat dan nog even weer terug naar het begin van mijn presentatie en ik ben er bijna, dan heb ik diezelfde hoofdstukken weer even genoemd en ik heb maar even voor het gemak groen gemaakt waarvoor wij als ontwerpteam denken dat we daar echt maximale inspanning hebben verricht. Als het gaat over de ontsluiting en de afsluiting van de Akkerweg, als het gaat over de vrees voor permanente bewoning. Ook de Fletcher Group heeft contractueel gewoon een verplichting met Henk Dame dat de verhuur van de woning in hun de handen komt. Het is een onlosmakelijke eenheid ingegeven door Rekron. De wetgeving in het bestemmingsplan laat dat ook zien. Ik begrijp het dilemma, maar volgens mij hebben we geprobeerd ook door de contractvorming nu de vrees voor permanente bewoning kleiner te laten zijn. De kaalslag heeft Anneke voldoende toegelicht. Heb ik ook groen gemaakt. Daar hebben we geprobeerd anders mee om te gaan. De druk op het milieu blijft discutabel op het moment dat je alles weegt, de opening van het seizoen. Maar is wel noodzakelijk voor de exploitatie van het park. Het parkeren is oranje, omdat dat deels binnen het plan wel opgelost, maar deels ook niet binnen dit bestemmingsplan valt. Dus er wordt aan gewerkt voor de extra capaciteit op het hotel. Maar ook de zienswijze liet zien dat er een hele grote zorg was over het parkeren aan de Schipborgenweg. Dus het integraal studeren op hoe je met veel wandelend publiek omgaat, plus het parkpubliek, plus het hotelpubliek. Ik denk dat dat nog een punt van verdere uitwerking is waar we gewoon heel nadrukkelijk even bij stil nog moeten staan. En wat ook de bezorgdheid bij de omwonenden terecht hebben verwoord. De rechtsongelijkheid, ja, daar kunnen wij als ontwerpteam heel weinig mee. We hebben de woninggroottes geprobeerd, en dat is voor een groot deel gelukt, binnen de rechtsongelijkheid paragrafen te krijgen van de verblijfsrecreatie en van de kleine kernen. Maar voor die 15%... en voor de goothoogte, die eigenlijk ook voorgeschreven stond, hebben we de inspanning zo maximaal gemaakt dat we vanuit het plan geen ruimte meer zien om echt binnen dat bestemmingsplan te komen. Dus we blijven zitten met de vraag aan u om deze uitzonderingen ter harte te nemen en daarover te beslissen. Verruiming van het seizoen is ook buiten de macht van het ontwerpteam, is gewoon nodig voor de exploitatie van zo'n park. Daardoor kunnen wij daar verder niks mee. Daar heeft u als raad dan alle gelegenheid voor om in een aparte vergadering bij stil te staan. In de vorige raadsvergadering, en dat is dan de laatste sheet, in de vorige vergadering werd ook gevraagd van ja, maar wat is er nou gedaan met de adviezen van de raad, van de kwaliteitsteam? Wat een gremium is wat jullie geadviseerd heeft, nog voor het plan van Noordpeil. De adviezen die hier staan, en het is veel tekst, dus u kunt het nalezen. Maar de adviezen die van het kwaliteitsteam hebben we heel erg ter harte genomen, hebben we ook als een vertrekpunt gezien. En uiteindelijk moet ik dan toch maar even stilstaan bij dat wat we niet hebben kunnen realiseren. Het rooien, het werken met een kap wordt wenselijk geacht. Nou, wij hebben vanwege de oppervlakte en het moderne en de marktvraag hebben we gemeend daar dus niet gehoor aan te geven. En het creëren van extra parkeercapaciteit en het aantrekkelijke wandelverbinding, dat zijn twee dingen die zijn nog steeds onderwerp binnen het ontwerpteam. De wandelverbinding tussen het hotel en het park, op dit moment heeft Henk Daamen de eerste contacten met het Staatsbosbeheer om daar een hele mooie wandelverbinding te maken. En het heeft dus wel de aandacht, maar valt eigenlijk een beetje buiten het kader van SEC de Molenkamp als bestemmingsplan. Parkeren heb ik al voldoende over gezegd. De rest van de adviezen, menen wij dat ik die brutaal genoeg groen mag maken, dat ik het vind dat we daar een heel eind in zijn gekomen. Ik laat het uiteindelijk aan u zelf over of dat ook zo is. Maar ik vond het wel belangrijk om de adviezen even nog weer terug te halen en de revue te laten passeren. En dit was dus de laatste dia. En wij hopen dat met de informatie die we u nu kunnen geven, dat we het plan in een volgende raadsvergadering weer zo ver krijgen dat u zegt van nou, wij durven die inspraak wel aan. Laat omwonenden nu maar zeggen of ze hiermee kunnen leven. En voor wat betreft de punten die wij als ontwerpteam niet op kunnen lossen, wensen wij u heel veel wijsheid en dank voor deze avond in ieder geval. Hartelijk dank.
Dank u wel voor de presentatie. Ik had het van tevoren niet gezegd, maar het was wel de bedoeling inderdaad de vragen even op te sparen tot na de presentatie. Niemand heeft ook gevraagd of hij tijdens de presentatie een vraag kon stellen. Zijn er nu vragen? Meneer Hogeboom.
Ja, ik dacht, wij komen er makkelijk vanaf. Of zij komen er makkelijk vanaf, maar dat gaat toch niet door vanavond, denk ik. Ik heb een vraag over de Akkerweg. Het zal u niet verbazen, want de vorige keer is er nog wat over de Akkerweg gesproken. En ik heb er ook aan deelgenomen, maar dat zult u zich niet herinneren. Misschien was u er ook niet. Maar nu, toen ik die vraag over de Akkerweg stelde, heeft de wethouder, die daar zit, gereageerd van, achter die Akkerweg hoort niet bij dat plan, dat is een zaak van de gemeente. Zoiets heeft hij gezegd. Niet gezegd? Oké, dan vergeet
ik. Wij gaan dat weer nakijken en ik kom daarop terug.
Nee, ik kan het nakijken op de tv. Nou, als het niet zo gezegd is, oké, maakt dat niet zo uit. Maar mijn vraag blijft toch van kracht. U gaat de Akkerweg versmallen. Maar de Akkerweg is een openbare weg, als ik het goed heb. Hoe komt u er dan bij om het te gaan versmallen? Kunt u dat doen?
De definitie van openbaar is dan waar het over gaat. Ik weet in ieder geval dat het kadastraal bij de heer Henk Daamen thuis hoort. En dat het een openbaar karakter heeft, dat erkennen wij ook, doordat de ontsluiting van de huizen gegarandeerd blijft en inclusief de nooddiensten toegang van die huizen. Dus voordat we in definities weer vervallen, maar het principe is dat de Akkerweg voor de bewoners blijft en dat we een buffer tussen de Akkerweg en het park gaan maken en dat dat een groene buffer gaat worden. En daardoor wordt die versmald en dat heeft naar ons idee een bijkomend voordeel dat je daar nooit een geparkeerde auto kan zien. Heb ik daarmee uw vraag beantwoord?
Nou ja, ik...
De aanleiding voor de versmalling ligt meer in de landschappelijke aard en vanuit privacy motieven voor de omwonenden. Omdat ook dat bij de zienswijze naar voren kwam. En wij denken dat we met een groene buffer een demarcatie kunnen maken tussen dat wat particulier is en dat wat recreatiepark is.
Ja, nou de opmerking, de toelichting van niet meer kunnen parkeren, die bevalt me wel. Maar waar ik straks over sprak, dat ging vooral over de eigendom.
Eigendom,
die weg.
Ja, het eigendom is onmiskenbaar bij de heer Daan.
Oké, dat is dat. En dan de tweede vraag, mag het voorzitter? Ja, we zijn toch bezig. We kunnen een keer doorgaan. Wat wordt dan de afscheiding tussen de Akkerweg en Molenkamp? Is dat als groen dat u aan gaat leggen of de huidige afscheiding of hogere bomen aan de andere kant?
Voor een deel is dat, voor zover het nu op de tekeningen staat, en dan corrigeer me Anneke als ik het fout zeg, zal dat met struiken. Is nu het idee om die demarcatie te maken. En hoe dat precies uitgewerkt wordt en hoe hoog dat wordt, dat zijn dingen waarin we in deze planfase nog geen antwoord op hebben. Goed. Want misschien moet dat nog toegelicht worden. Deze beelden zien er allemaal heel echt uit. Maar het is een voorlopig ontwerp. Er moeten nog dingen uitgezocht en uitgewerkt worden. En de computers maken het allemaal heel echt. Maar er moet nog heel veel werk verzet worden. Dat wou ik nog even erbij onderstrepen.
De heer Wensink.
Ja, dank u voorzitter. Een paar korte vragen. In het begin werd aangegeven dat er ook gesproken werd over een behoefte aan wellness en een zwembad. Komt die er ook? En zo ja, waar? Of is dat straks een plan wat in samenspraak wellicht met Aqualaren aan de orde gaat komen?
Gelukkig hoef ik me op sommige dingen niet uit te laten. Nee, het gaat om het concept, hè, zoals de exploitant uiteindelijk zijn geld wil gaan verdienen in de verhuur van deze recreatielodges, is een onmiskenbaar dat het wellness en luxe in het hotel, het eten, alles wat dat is, dat wordt in het hotel gezocht. Okay. En het park aan zich blijft alleen maar het verblijf en het wonen.
Oké, okay, bedankt. Op een gegeven moment kwam de term binnen bij Recron. Wat is dan het meergeneratie-recreatie? Kan dat begrip eens nader uitgelegd worden?
Ja, en dat volgens mij moet Dick Dijkstra dat zelf even doen, want hij kan dat veel beter dan ik. Zou je dat willen doen, Dick?
Ja.
Het is een belangrijk ding, dus ja.
Ja, bedankt. Dus eigenlijk heel erg simpel. Waar we het over hebben is derde generatie woningen. Wat zien we? We spreken niet meer over doelgroepen in de zin van we hebben 55-plussers gezinnen met kinderen tot 12 jaar, tot 16 jaar en dergelijke. We hebben het over beleving, we hebben het over gevoel. En we zien een aantal trends op dit moment ontstaan. En een van die trends is, en wellicht dat u dat zelf ook meemaakt, dat mensen open oma, kinderen, kleinkinderen gezamenlijk op vakantie willen. Nou, dat noemen wij eigenlijk drie generatie woningen, waarbij we zeggen we moeten voor alle generaties moet de woning, de recreatiewoning, dusdanig aantrekkelijk zijn dat ze een bepaalde beleving uitstralen die past bij datgene wat men bij hun vakantie wil ervaren. Dat is eigenlijk heel simpel, het antwoord. Ja.
Dank je.
Dan zit ik toch nog even te kijken naar het parkeren, zeker bij de grotere woningen. We weten allemaal dat de auto de heilige koe is van menig één. We merken ook dat er nog een stuk gewandeld mag worden vanaf Fletcher naar de locatie waar de woningen gesitueerd worden. Is er ook een onderzoek geweest dat het publiek dit pikt?
Dat onderzoek zouden we niet kunnen doen, alleen het gaat erom dat uiteindelijk dat wat je te bieden hebt als park, als exploitant, dat gegarandeerd blijft. En ondanks dat het een heilige koe is en je altijd je boodschappen tot aan de voordeel wil brengen, blijft het vanuit het parkbeheer essentieel dat de blik wat we geprobeerd hebben te camoufleren, omdat je de ervaring moet hebben dat je een huis in de natuur woont, dat je als je die beleving wil maken, dat je die auto eigenlijk helemaal van het terrein af zou willen. Het laden en lossen zal bij een 8-persoons en een 12-huis zal echt tijdelijk met twee auto's zijn. Maar dan zal het parkmanagement erop toezien dat die auto ook weer weggaat, omdat het uiteindelijk de beleving van de buurman is, of daar een auto wel of niet uit het zicht geparkeerd is. Ja. Dus je komt direct aan de buren hun beleving op het moment dat je daar twee auto's neer zou zetten.
Okay.
En de huizen staan ook zo, en dat heeft u ook gezien, de huizen staan dermate compact op elkaar, dat kan niet. Dan ben je product kwijt. Dus en dat is een soort. Ja, dat is een exploitatiegarantie voor het feit dat je daar niet twee auto's wil zien.
Ja, ja. Duidelijk. Dan nog een laatste vraag. In de discussie vorig jaar is nogal erg gesproken over precedentwerking als huizen wat groter worden, vierkante meters gewijs, dan gebruikelijk. Ik begrijp dat heel veel van de gedachten vorig jaar geuit door de ontwikkelingen meegenomen zijn. Alleen dit aspect is toch nog wat blijven liggen. Dus bewust heb ik begrepen toch gekozen voor wat grotere woningen. Is er wel voldoende rekening gehouden met het gevoelen op dat punt? Dat is toch een vraag die bij mij wel blijft hangen.
Ja, dat begrijp ik. En de vraag is ingegeven vanuit het sentiment wat inderdaad vanuit de raad vorige keer is geuit. Het antwoord is dat er tegenwoordig, en zeker in de visie van de marktontwikkelingen die plaatsvinden, dat je tegenwoordig ook zo'n relatief klein park niet meer kan exploiteren op het moment dat je niet in alle bandbreedtes producten te bieden hebt. En dat meergeneratie wonen, dat is ook iets wat met name in die grotere huizen kan. En op het moment dat je dat segment in het kader van de randvoorwaarden die zijn gegeven overslaat, dan valt voor wat betreft het recreatieconcept, valt het relatief kleine kaartenhuis in elkaar. Dus we zijn ons bewust dat 15% van die woningen dat het niet lukt. Maar met de reductie die we hebben te werk hebben gebracht, of te werk hebben gesteld, en met de oppervlaktereductie die we in totaliteit halen, hopen we daardoor toch de inspanning te hebben laten zien vanavond op dat vlak. Maar ook de noodzaak voor de grotere woningen, die is er. En uiteindelijk de beste, ik heb het me zo laten vertellen, dat eigenlijk de beste garantie om niet permanente bewoning daar te krijgen, is te zorgen dat het een goed verhuurbaar complex blijft. En dat zit er wel in. En dat is een pure noodzaak vanuit de exploitatie dat je verschillende producten op dat terrein kan bewerkstelligen. Even ik daarmee uw vraag beantwoord. Dank u.
De heer Kalk.
Dank u wel. Ik heb twee puntjes. Mijn eerste vraag is even voor mijn gevoel en beleving uiteraard. Het beeld wat wij nu zien. Wat denkt u, hoeveel jaren zullen we erover doen om dit ongeveer te bereiken?
Het voordeel is dat we geen kaalslag hebben. Dus dat we een heel groot deel van het terrein eigenlijk heel snel op orde hebben. En de bijplanten van bomen is inderdaad een kwestie dat er een aantal jaren over gedaan wordt voordat struiken hun volle omvang hebben. Dus op zo'n korte termijn denken we inderdaad niet. Wij denken op een goede, groeimodel. Langdurige, duurzame landschapsinrichting.
Even het punt van...
Maar Anneke wil daar nog wat aan toevoegen als het...
U ziet op dit beeld, natuurlijk een aantal bomen nieuw zijn geplant, maar bijvoorbeeld die koninkeren die daar midden staan, die staan er. Dus die zijn op een gezette plek waar die nu staan. Die hebben we. En wat we ook, u ziet het gras-kruidenmengsel, dat is echt iets wat je in het eerste jaar al kan realiseren. Dus dat is er wel. Maar er staat ook, staat rechts een kers. Nou, die groeien wel hard, maar dan hebben we het toch over een boom die er 20 jaar over doet. Dus een deel is heel snel te realiseren en een deel niet zo snel. Ja. Maar zo gaat het bij al die recreatiecomplexen. Maar dus denk ik ook wel, dat is juist ook de reden geweest waarom we zeggen, je moet eigenlijk naar alle grote bomen die er zijn, daar zijn we omheen gegaan met het plaatsen van huisjes. Dus in die zin. Dat is wat je kan doen.
Goed. Nou, dat is uitvoerig toegelicht. Dan een tweede punt, daar kom ik even terug bij het parkeren. U hebt twee dingen gezegd. U wil de Akkerweg ontzien. En u hebt ook gezegd, als er extra mensen komen, dan gaan ze naar het hotel. Parkeren bij het hotel. Nou zijn er meerdere woningen die zijn groter. Dus daar komt druk van dat er meer auto's komen. Maar door meer generatiegebruik roept het ook op dat er mensen verblijven, maar dat die ook bezoek krijgen. Dus we praten wel over behoorlijke aantallen als de kinderen en de kleinkinderen ook even op visite komen of omgekeerd, opa en oma. En die nemen ook nog wat gasten mee. Ik bedoel, dat is het model wat u voor ogen staat. Hoe gaat u dat afdwingen, dat parkeren bij het hotel in plaats van op plekken waar dat ook voor de inwoners minder prettig is?
Nou ja, ik heb het parkeervraagstuk valt uiteen in een klein park een relatief eenvoudig op te lossen probleem op het park. Omdat ik dat eerder al heb toegelegd. Dat kun je vanuit parkbeheer kun je dat prima oplossen. Maar het parkeren op de Schipborgweg en de mogelijkheden die er zijn om het wildparkeren tegen te gaan op de Brink en de extra plekken bij het hotel. Dat zijn dingen, het hotel en het park hebben we zelf in de hand. En daar kunnen we, daar is het gewoon onderdeel van je concept, dus dat moet je gewoon goed doen. En het parkeren op de Schipborgweg of in de omgeving, dat is iets wat er integraal met de gemeente gewoon nader uit moet werken. Want het is een zorg. Het is een zorg ook van veel omwonenden. En ik denk dat we daar naar een integrale oplossing moeten. En natuurlijk is het park daar, is het hotel daar heel belangrijk in. En het parkmanagement ook. Maar dat zijn dingen die heb je relatief eenvoudig in de hand. Maar al die wandelaars die hun auto gewoon maar neerzetten en dat soort, dat levert ook die druk op waar u het over heeft. En waar we gewoon een integrale oplossing voor moeten vinden. Dus het probleem is niet opgelost. We kunnen het probleem niet oplossen. We kunnen het, in het ergste geval kun je het naar buiten drukken, maar dan hebben de omwonenden er nog last van. Dus we moeten dat integraal met jullie oplossen.
Mag ik
daar? Ja?
Schip op de
Nee, maar ja. Maar goed, daarvoor zijn we nu ook in het stadium waarvoor ook zo'n wandelverbinding tussen het hotel en het park. Dat zijn dingen die moeten zeker uitgewerkt worden, die zullen ook uitgewerkt worden. En we zullen samen met jullie daar naar oplossingen moeten zoeken.
Er komen weer meer vragen. Ga u gaan.
U gokt op meer generaties. En wat ik niet zo terugvindt in de presentatie is van wat biedt u de jongeren, met name kinderen of tot 16, 18, wat je ook kunt bedenken, om daar te doen, zodat zij daadwerkelijk daar leuk bezig zijn en de goede dingen doen.
Ja, dat is absoluut het thema geweest, ook in het ontwerpteam, wat we daar zouden willen en moeten. Het is een keuze die we gemaakt hebben. Waarin we zeggen van de jeugd, de jongere jeugd die eventueel in de huizen zit, of de kleine kinderen, die zullen geen speeltoestellen vinden. Ze moeten spelen in wat er wordt geboden, wat er in de omgeving is. En dat is een keuze die we hebben gemaakt. En waardoor we ook gewoon zeg maar een soort rust in dat park krijgen. En wij denken dat we met name ook de hoeveelheid kleinere woningen, dat we toch een wat oudere doelgroep ook zullen trekken. Die dan wel de kleinkinderen misschien in die 8 grote huizen die we hebben, waar die meer generaties misschien een weekend met z'n allen of een week met z'n allen kunnen verbrengen. Maar dat is niet de massa. De massa, die 85%, dat zijn de woningen tot en met 6 personen. Waar we eigenlijk de kinderen of de gezinnen met jongere kinderen, die gaan voor de wat grotere parken waar er zwembaden bij zitten, waar er veel meer reuring is. En dat zijn hele andere concepten. Dus deels is het een keus en deels zeggen van ja, als je kleine kinderen meeneemt, joh, het is zo'n mooi gebied. Kijk wat je met wandelen, wat je vindt en doe het op die manier zoals Henk, het vroeger ook deed in dit gebied. Speel gewoon daar wat je treft. Dus het is een keus. En we hebben de bewuste keus gemaakt om daar geen ruimte op het park voor te reserveren.
Ik ga er gewoon.
Hoe heet dat? Hij doet dat. Even afgezien van rechtsongelijkheden en dergelijke zaken, vind ik het inderdaad een mooi plan. Zowel architectonisch als landschappelijk.
Dank.
Even een nieuwsgierig vraagje aan de architect, aan meneer Kalsbeek. Die materialisering van die woningen aan de buitenkant, is dat hout? Het was hout geleedbouw, begreep ik zo pas. En hoe is die de daglicht- en luchttoetreding van de slaapverdieping eigenlijk geregeld? Hier en daar zie ik een vaag kozijn, maar verder eigenlijk niet.
Cor, wil je het toelichten? Ja?
Dames en heren, ik ben bijna 80, maar ik ben altijd heel nerveus al in deze groep. Dus accepteer even hoe ik van het ben. Ik ben bezig geweest, gewoon binnen ontwerpen van de Hoge Saxen. Dat klopt. En dit was een heel andere opgave. Hoe doe je dat? Iedere keer gewoon zitten denken, ik maak een compact vraag terug. Ik maak een hele compacte bal. Ik pak een woning van 100 meter mee, 10 op 10, 140 meter mee. Goed meedenken. Ik pak een woning van 25, 100 meter mee, 150 meter mee. Wat zeg ik? Ik heb aan beide wonen 25% minder bij dezelfde oppervlakte. Ik heb vensters in. Ja? Nee? Maar de vensters komen erin. En dan heb ik gewoon loofers van hetzelfde rasteren. En dan kan ik openzetten. Op het moment dat het weekend niet is, gewoon, wordt niet verhuurd, kunnen ze niks zetten. Dan is het heel gesloopt. Dus ik wil natuur. Natuur, natuur, natuur.
En ik mag u herinneren aan het feit dat het voorlopig ontwerp is. Dus met name op dat punt zullen we zeker nog met Cor ook de nodige dingen moeten doen. Zijn er verder nog vragen?
Vanaf de publieke tribune.
Sorry. Oh, dat soort dingen, als we al zo ver denken, dan ben ik al heel blij. Dank u. Maar nee, dat zijn dingen, normaal gesproken zit dat als je dan een bouwvergunning aanvraagt in de omgevingsvergunning, wil de gemeente ook zien hoe je met bouwverkeer omgaat, van welk kant je het gaat benaderen. En dat ga je allemaal in overleg met de gemeente, ga je dat proberen te doen. En dus in zoverre, als we daarover na gaan denken, dan is dat integraal met de gemeente. En dan moeten we tot een aanvoer komen. En het is zoals Cor al heeft gezegd, het zal relatief veel aanvoer zijn, maar in een relatief hele korte tijd. En op deze manier proberen we het gewoon voor u, voor de omwonenden en voor de natuur het zo goed mogelijk te doen. Maar overlast komt er sowieso. Ik bedoel, daar kunnen we niet voor komen. Als we hier gaan bouwen, dan komt er overlast. Maar we proberen dat binnen de perken te houden. Ja, nou precies. Als dat echt zware auto's worden, dan moeten we daar gewoon moeten we een goede route voor afspreken. Absoluut. Ja. Ja. Nee, wij hebben ook geen zin om de hele Schipborgerweg daarna te moeten betalen, omdat onze vrachtwagens er overheen zijn gereden. Het is een zorg en het zal ook een zorg zijn ten tijde dat we de omgevingsvergunning aan gaan vragen, als het zover komt. Ja.
Mevrouw, helemaal achterin.
Ja, dat is correct. Ik was in de veronderstelling dat dit geen openbaar, dat is geheel tegen de traditie, geloof ik, van de gemeente Tinalo. Mijn excuses daarvoor. Ik wist niet dat dit een publieke zitting ook zou zijn. Klopt.
Dan gaan we duidelijk even
concreet hoeveel bomen gaan we nu. We weten het zo precies dat we zouden kunnen tellen. Maar dan zouden we een schijnzekerheid geven waarvan er misschien iets naar links of iets naar rechts. Dus in dit stadium van het plan hebben we daar een redelijk zicht op. En ik denk als Anneke telt, dan kunnen we u een getal geven. Maar heb je ze geteld? Nee, hè? We hebben ze niet geteld. Hè?
Ik kan alleen zeggen hoe we het gedaan hebben. We hebben de huisjes neergezet. En we zijn begonnen, want de inmeting is heel precies die we hebben gekregen. Waarbij ook de dikte van de bomen bekend is. Dus we hebben eerst alle dikke bomen als het ware aangemerkt en daar hebben de huisjes tussendoor gezet. En het wil wel betekenen, af en toe moet je een keer een boom omzagen, maar dat zijn dan over het algemeen dunnere bomen. En zodra er een genoeg bomen is, dan zie je ook het huisje eromheen. Ja, kijk, je hebt natuurlijk sowieso, op het moment dat je gaat bouwen, moet je ook aan de flora en fauna wet voldoen. Hè? Dus dan moet je, en je moet ook rekening houden met het seizoen waarin je de bomen gaat kappen die je wilt kappen. Dus dat gaat denk ik ook gewoon helemaal goed. Ja. En daarnaast is het zo dat we voor iedere boom die we kappen ook weer sowieso één of twee nieuwe bomen terugzetten. En dan hebben we het over echt inlands hout
terugzetten.
Ja, dat is ook struiken in de zin van het Drentse sortiment, hè. Dus ook krent.
Ja,
maar wat is de reden dat daar alleen hekken tussendoor bij langs gaan? Want de mensen, en wat is nou concreet, als dit er gerealiseerd wordt, wat je dan thuis niet hebt? Ik zie dat niet. Sorry.
Ja, maar dat is voor iedereen ook weer anders. Nou, ik bedoel, ga in de stad Groningen kijken of ga in elke willekeurige stad in Nederland kijken. En u heeft echt een fantastische plek. Maar er zijn heel veel mensen die het een vrijstaand huisje in de natuur. Oh, wat, oh sorry, dan begrijp ik u verkeerd. Ja, dat kan ik niet beantwoorden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we iets bieden, kunnen bieden wat mensen thuis niet hebben. En de Rekeron adviseert daar ook in. En we hebben ook die oppervlaktes van de woningen hebben we zo gekozen dat we voor... Ik bedoel, iemand huurt een tweepersoonshuis, iemand huurt een vierpersoonshuis of iemand gaat met de familie in een twaalfpersoonshuis zitten. Dat is voor iedereen weer anders wat hij in het park gaat vinden. Wat hij thuis niet heeft en waardoor hij zin heeft om daar te gaan overnachten. Ja, maar moet ik. Ja, sorry, maar dat is voor jullie anders dan voor mij en voor wie. Dus ik vind het heel moeilijk om daar dan. Ik begrijp uw zorg dat er een contact komt tussen het park en de akkerweg. We hebben gepoogd om dat landschappelijk op te lossen. Het is een uitgangspunt om het hele park in de natuur te zetten en alle hekken rondom om die weg te halen. Om daar geen harde scheidingen tussen te maken. Om die zacht te maken, om die groen te maken. Hoe die worden ingevuld, hoe goed die zijn, op welke plek die struiken moeten komen in verband met privacy voor u of voor anderen. Ik bedoel, dat zijn allemaal dingen die gaan we uitwerken. Maar een hek is nou juist tegen de geest van het hele park. En hek kan ook anders. Dat hek kan precies, ik bedoel, een struik ga je ook niet doorheen. En een hek is dus wat dat betreft, ik weet uw zorg, ik ken uw zorg, daar gaan we ook zeker over spreken. Maar ik denk dat er andere manieren zijn die u tevreden kunnen maken, maar die ook het park mooier kunnen maken. Sorry, ik heb het niet verstaan. Nou ja, ik bedoel, als u uw fiets pakt en u gaat fietsen, dan komt u ook overal. En deze mensen die pakken hun ook een fiets. Ja, nogmaals, over de dagbesteding, wat voor soort mensen er komen, wat ze er vinden en over de dagbesteding van die mensen. Dat is voor iedereen weer anders en dat zal voor u ook weer anders zijn.
Ik denk dat deze vragen inderdaad gaan over zaken die moeilijk te beantwoorden zijn. Ik kan me voorstellen dat u vragen heeft die consequenties voor uzelf hebben. Hè? Dus de vraag over het hek kan ik begrijpen. Wat de mensen die op het park komen daar in het park gaan doen en of ze bij hun huisje blijven of gaan wandelen, dat kunnen we niet voorspellen en...
Ja, het is een aandachtspunt die bijvoorbeeld vanuit de provincie is gegeven. Het gaat uiteindelijk om dat, en u moet het maar aannemen of niet geloven, maar uiteindelijk gaat het erom dat de totale beleving van het hotel en het park, dat die twee dingen bij elkaar gaan horen. Dat je fysiek ook heel erg ziet dat die twee dingen bij elkaar gaan horen. En dat als het regent of het blubs is, dat je daar ook gewoon op een nette manier naar het hotel kan lopen. Omdat je daar naar het zwembad bent geweest. Of, dus met andere woorden, een fysieke maatregel die van het hotel naar het park is, is eigenlijk door het kwaliteitsteam ook naar voren gebracht als zijnde van een aandachtspunt waar je naar zou moeten kijken. Het valt buiten het bestemmingsplan, maar het is wel een punt van uitwerking wat gaat komen.
Eerst hier de reactie.
Als ik daar nog wat op mag toevoegen, vanuit de provincie is dat ook als zorg meegegeven. Juist de begeleiding van de route vanuit het hotel richting het park. En om dat op een goede manier in het landschap te verwezen. Dus ook de provincie vindt dat wel een punt van belang.
Er wordt gezegd dat die huizen van omhoog getrokken als het dan ook nog opgetrokken wordt en dan 6 meter hoog, dan zitten wij straks in de diepte.
Nou, dat gaan we uitzoeken. Ik bedoel, op het moment dat als dat een punt van zorg is en we kunnen dat ten opzichte van de positie van de huizen die we hebben en de pijlhoogtes van de woningen die we nog moeten kiezen. Kijk, dat die veranda, zeg maar, over het maaiveld en dat tuinkruid, dat staat. Dus de gedachte is dat de woning dus wel niet in het gras moet staan, maar een beetje verheven. Maar van de andere kant, ja, ook iedereen moet bij die voordeur komen. En daar gaan we geen hellingbanen maken. Dus de positie die van de hoogte van de woningen ten opzichte van de Akkerweg en uw huis, nou, die gaan we gewoon uittekenen en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dat zijn punten van uitwerking. Ja, ik bedoel, op het moment dat je een bijzonder project wil maken, dan zoek je naar bijzonderheden en je zoekt naar vierkante meters en ruimte. Het bestemmingsplan geeft die mogelijkheid om eventueel in kelders te denken. Wij hebben die mogelijkheid nog niet overboord gegooid. We hebben nog steeds, zijn we aan het verfijnen, nog steeds zijn we aan het kijken hoe we hier een heel bijzonder recreatiepark van kunnen maken. En dat zou kunnen betekenen dat we onder sommige woningen voor extra vierkante meters gaan zoeken. En dat doe je dan. De enige manier die geboden wordt is de grond in. Dat we...
Ik ga deze vraag stoppen. Ik denk niet dat we gaan discussiëren over of er wel of geen kelder onder deze woningen moet en waar die voor dient. U heeft een heleboel vragen kunnen stellen. Ik heb gehoord dat u de toezegging hebt gekregen dat er met uw bedenkingen rekening gehouden gaat worden en dat men het samen met u gaat uitzoeken. Zeker de situatie met woningen die misschien op uw woning uitkijken en de afscheiding daartussen. Ik denk dat dat voor vanavond even voldoende is.
We hebben ook de afspraak met de omwonenden dat we op het moment dat er enig uitzicht is op verder gaan van dit plan, dat we direct met de omwonenden om tafel gaan om de plannen veel nader te kunnen toelichten en veel meer op de situatie te kunnen toelichten. Maar ook op alle omwonenden vragen kunnen we soms nog geen antwoord hebben, omdat we op dit moment ook nog in een voorlopig ontwerp zitten.
Zijn er nog andere vragen? Niet? Dan wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor deze avond. Heel hartelijk bedankt voor de presentaties en de uitgebreide uitleg over deze plannen. Dank u wel.